Dames en kerkraadgemeente, de volgende mededelingen. De dienst morgenochtend op tweede kerstdag begint om 9:00 en zal zo rond 9:45 zijn afgelopen. Na afloop van de dienst is er een pauze. Is de gelegenheid voor het drinken van koffie of thee. En kunnen gezinnen die ervoor gekozen hebben om vanwege de kleine kinderen pas naar het kinderkerstfeest te komen zich bij ons vervoegen. Het kinderkerstfeest begint om 9:45. Dus de dienst begint om 9:00 tot ongeveer 9:45. Het kinderkerstfeest begint om 9:45. Collecten zijn vandaag voor de kerk, kerkelijke kas en de huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Woord en Daad. En na afloop van deze dienst zingen wij na de zegen staand het ere zij. God, dit alles zo de Heere wil. En wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige troost en onze enige vrede is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zitten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, vers 2.
Thank you.
lezen vanmorgen het kerstevangelie Lucas 2 vanaf vers 1 tot en met vers 20. Aan de lezing van de schrift zingen we Psalm 75 vers 1 en 6. We lezen Gods woord en wel Lucas 2 vers 1 tot en met 20 en zingen daarna Psalm 75 vers 1 en 6. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden en eigenlijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrees. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef en het kindeke, liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakte zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de lezing van de schrift. voor Gods aangezicht in het gebed. We bidden de Heer om zijn zegen over ons samen zijn rondom zijn woord. We doen ook voorbeden en dankzegging. Voren met Henry Keuter, een kind uit het midden van onze gemeente van de Wilgelaan 38 in Renswoude. Henry leidt aan een chronische ziekte. Heeft vorige week jaarlijkse onderzoeken moeten ondergaan. En de uitslagen daarvan stemmen aan de ene kant tot dankbaarheid, omdat de proces zich op dit moment stabiliseert. En aan de andere kant ondervindt Henry elke dag de hinder en de begrenzing van deze ziekte. Laten we samen bidden. Het is alleen dankzij u, Heere, dat we op deze dag samen mogen komen rondom het heilige evangelie. Met dus het woord van u, de drie enige God. Dat begint met, ik verkondig u. En dat bent u zelf. Bij monden van een boodschapper. Het komt allemaal bij u vandaan. Ook het feit dat we op deze dag samen mogen komen als gemeente rondom het kerstevangelie. Waarin centraal staat de komst en de geboorte van uw zoon in het vlees. Hij is onder ons gekomen, één met ons geworden, heeft ons leven gedeeld. En Gode zij dank, heeft niet gezondigd, maar u volkomen bemind, gehoorzaamd, lief gehad tot in de dood van het kruis toe. En we bidden u daarom, Heere, geef dat uw geest met macht en met majesteit ons hart vervult, met ootmoed en met verwondering. Ootmoed en gebrokenheid, omdat hij gekomen is als zaligmaker. En dat tekent de nood van ons leven, Heere. Als u niet redenen genomen had uit uzelf, dan had u ons laten liggen in onze zelfgekozen dood en verlorenheid. Maar het is zoals de engelen zongen. Enkel en alleen vanwege uw welbehagen. En dat u uw zoon gezonden hebt naar deze wereld. En wij bidden u daarom ook, vervul ons hart met heilige blijdschap en kinderlijke vrees. Opdat wij buigend over de kribbe in Bethlehem het mogen nastamelen wat uw woord ons voorzegt. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Zegent u daarom ons samen zijn rondom de schrift in deze dagen. Gedenk, Heere, uw gemeente wereldwijd die bijeenkomt, wees in het bijzonder met vervolgde christenen. Wilt u hen beschermen, Heere, in hun situatie, met hen zijn, als zij heel concreet ondervinden wat we in het Lucas-evangelie net samen hebben gelezen. Ook voor hen is er op dit moment geen plaats in hun land en in hun woonplaats om samen te komen rondom uw woord. En om die reden, Heere, moeten zij op zoek gaan naar een plaats waar ze niet ontdekt worden. Wilt u hen beschermen, met hen zijn, uw zorg, uw troost en uw genade ook in hun omstandigheden van zorg, spanning en angst laten ondervinden. Gedenk in het bijzonder die gemeenten die in deze dagen besloten hebben vanwege dreiging van terreur om niet samen te komen rondom uw woord. En dat bedoelen we, Heer, en dat bidden we ook heel in het bijzonder voor gemeenten die samenkomen in Afrikaanse landen en in delen van het Midden-Oosten. Wanneer juist op een dag als deze verschillende organisaties, terroristische organisaties, het voornemen hebben om een grote aanslag te plegen op een gemeente. Wilt u, Heere, geven dat u te midden van al het geweld dat misschien ook in deze dag zich zal ontketeren, het woord van u mag doorklinken. En harten van degene die op dit moment uw kerk vervolgen ook bereikt en verbreekt. Opdat vervolgens volgelingen worden, briesende leeuwen, lammeren van u, de grote herder des schapen, en u zo ook triomfeert, dwars door het geweld en het bloedvergieten heen. Zegent u uw woord ook in het midden van onze gemeente, en in bijzonder van hen, Heren, die u nog niet kennen. Geef dat uw woord met kracht door uw geest wordt toegepast, en dat zondaren verslagen onder uw opzoekende liefde ook deze plaats verlaten, met de bede op de rippen, Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Geef dat dit gebed door u wordt gebruikt om hen te brengen bij de zaligmaker der wereld. Vertroost en ondersteun uw volk en kinderen. Zegent u, Heer, uw woord in hun hart en leven. Gedenk heel in het bijzonder hen die in deze dagen gebukt gaan onder zorg, moeite en verdriet. Dat betreft in ons midden kinderen, jongeren, gezinnen, huwelijken en ouderen. Heere, wilt u nabij zijn, zoals u dat alleen kan. Gedenk de weduwnaar in het midden van onze gemeente, juist ook in deze dagen zo sterk het heimwee en de pijn in het verdriet ondervinden, wilt u genadiglijk uw vleugelen over hen uitspreiden en hen onder uw hoede nemen. Gedenk gezinnen en families waar sprake is van verstoorde of zelfs verbroken verhoudingen. Heere, wilt u juist ook in deze dagen betonen dat u erboven staat. Geef wijsheid om te kunnen gaan met situaties waar wij niet mee om weten te gaan. Schenk in uw bijzonder, Heere, vertroosting in het verdriet. En geef ook uitkomst boven denken en verwachten uit. Opdat u zelf betoont erboven te staan en in de gebrokenheid van ons leven ook te kunnen en te willen helen. We mogen uw naam danken voor en met Hendrik Keuter, Heer, als we terugkijken op de achterliggende week. Wanneer hij ook zware onderzoeken moest ondergaan en daarvoor een dag lang ook in het ziekenhuis heeft moeten doorbrengen. We mogen u danken voor de uitslagen van deze onderzoeken. En tegelijkertijd bidden u ook, Heer, wees Henry, zijn ouders, zijn broertje en zusjes nabij. Wilt u met hen zijn, Heer, en in het bijzonder ook uw zorg in zijn leven betonen. Zegent u alle die ook betrokken zijn bij de zorg om Henry en de zorgen in het gezin. Geef hen wijsheid, kracht, geduld en liefde. En wilt u zo geven dat te midden van alles wat op de achtergrond leeft, ook de trouw van u elke dag weer opnieuw ook centraal mag staan, ook in het leven van Henry zelf. We bidden om uw zegen in deze dienst die voor ons ligt, Heere. Geeft u rust op en onder de kansel, in het bijzonder de werking van uw geest. Hoor onze beden, om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen we Psalm 98, vers 1 en 3. 98, vers 1 en 3. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offeranden plaats. Van de prediking zingen we op Psalm 118 vers 13, gezegend, en dat betekent hier geloofd, zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam, wij zegenen, wij loven u, uit Heere woning, wij zegenen u, al te saam, Psalm 118 vers 13, na het amen van de prediking. Gods woord wordt verkondigd vanuit Lucas 2 vers 10 en 11a. Lucas 2 vers 10 en Alfa, we lezen deze woorden voorafgaand aan de verkondiging. En de engel zeide tot de herders, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is, de zaligmaker. Tot zover de tekst voor vanmorgen. Drie lijnen vanuit dit gedeelte, we luisteren allereerst naar hemelse verkondiging. We letten vervolgens op hemelse ontferming en tenslotte op hemelse verwondering. Dus hemelse verkondiging, hemelse ontferming en hemelse verwondering. Dan zouden die hebben ze hebben gedaan, gemeente, daar midden in de nacht, in de velden van Bethlehem. Zouden ze psalmen hebben gezongen? Zouden ze met elkaar nagedacht hebben over de beloften van het Oude Testament die open liggen? zouden ze met elkaar de politieke situatie van die dagen besproken hebben. Zouden ze met elkaar een bidstond hebben gehouden. Vanuit een gespannen verwachting. Een verwachting die opgeroepen werd door de belofte van het Oude Testament. Zouden ze met elkaar grote, gewichtige, diepgaande theologische gesprekken hebben gevoerd? Het enige wat ze hebben gedaan, gemeente, dat staat in onze tekst. In vers 8. Ze waren aan het werk. Ze hielden de nachtwacht over hun kudde. Dat betekent in elk geval dat ze in het voorjaar of in de zomer daar verbleven, midden in de nacht. Want in de tijd van de Bijbel ging je als schaapsherder er niet op uit. In de winter. En zeker niet in het regenseizoen. En bracht je daar in de kilte van de nacht. Buiten je samen met de kudde niet door. Ze waren gewoon aan het werk. Meer niet. Dus laten we er ook niet meer van maken dan alleen dat. Ze waren die avond erop uitgetrokken, of misschien wel de vorige dag. Ze zwierven daar rond in de omgeving van Bethlehem. We weten niet eens of ze wel afkomstig zijn uit Bethlehem. Wellicht ook uit een naburige plaats. En ze gingen erop uit om hun werk te doen. Hard werk. Een hard bestaan. Een bestaan met weinig inkomen. Waardoor deze herders in de dagen van de Heere Jezus gerekend werden tot de laagste klasse in de samenleving. Vaak moesten herders naast hun herdertaak nog ander werk verrichten. Om te zorgen voor brood op de plank. Waren het halve criminelen? Zo worden ze vandaag vaak neergezet. Onbetrouwbare mannen. Die gedachte die vandaag rondzingt, die wordt dan onderbouwd met een opmerking uit een van de rabbijnse geschriften dat zegt dat herders en nog een aantal andere categorieën van mensen in de rechtszaal niet mogen getuigen. Lieve mensen, dat is een uitspraak die dateert uit het begin van de middeleeuwen. Dat is 500-600 jaar later dan hier deze geschiedenis. Laten we het niet mooier maken, romantischer maken, nostalgischer maken dan de eenvoud van het evangelie. En dat het in de dagen van de Heere Jezus geen randcriminelen zijn, mensen die steeds de grens opzoeken of er soms net overheen gaan, waardoor ze in het dagelijks leven bekend staan als onbetrouwbare personen, bewijst de zaligmaker zelf. Als een herder zo bekend stond in Jezus' dagen, dan zou de zaligmaker tijdens zijn leven zichzelf nooit vergeleken hebben met een herder. Ik ben de goede herder, toch? Dan zou hij daarmee meteen zijn hele prediking, zijn hele geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid van zijn verkondiging zelf eronderuit hebben gehad. Door zichzelf te vergelijken met onbetrouwbare, ongure types. Nee, het zijn gewoon herders. Die gewoon aan het werk zijn. Die helemaal niets met Bethlehem te maken hebben. En voor wie het hun dus ook overvalt. Het komt vanuit het niets. Onverwacht. Onaangekondigd. Staat in één keer de engel des Heeren in het midden van hen. En daar begint onze tekst. Kijkt u met me mee. Daar staat in vers 9. En zie, een engel van de Heeren stond bij hem. Wie die engel is? Wel, de gedachte is dat het Gabriël is. We hebben hem al twee keer eerder ontmoet. Ook in de achterliggende week. De eerste keer stond hij bij Zacharias in de tempel. Toen hij daar als priester aan het werk was en hij werd in een keer overvallen door de engel die rechts van het reukofferaltaar staat en in een keer het woord tot deze dienstdoende priester richtte: Zacharias, uw gebed is verhoord. We zagen hem de tweede keer overdag, klaarlichte dag, in het huis, ouderlijke huis van Maria, een jong meisje, dat opeens overvallen werd met de boodschap: gij zijt de uitverkorene onder de vrouwen, de gezegende onder de vrouwen. Uit u zal geboren worden de zaligmaker, de Zoon van God. En het ligt dan ook in de reden om meteen die lijn door te trekken vanuit Lucas 1 en 2 naar dit gedeelte, om te zeggen: deze engel die hier midden in de nacht op het alleronverwachtst onaangekondigd staat in de kring van deze herders, om deze herder meteen ook te identificeren, te benoemen met de naam Gabriel. Maar Lucas doet dat niet. Lucas spreekt over niet de engel, maar een engel. En het is niet een engel of een van de vele engelen, er staat nadrukkelijk achter een engel van de Heere. Met andere woorden, het gaat niet om de boodschapper, om de dienstknecht, de hemelse bode. Nee, het gaat om de boodschapper met een hoofdletter. De Heere, koning van hemel en aarde. Hij stuurt een van zijn vele dienstknechten die rondom zijn troon gegroepeerd staan, die klaarstaan, vaardig zijn, zegt het Oude Testament, om te luisteren naar het woord van hun meester en koning. Ze staan er met eerbied gesproken te dringen om de opdrachten van de Heere uit te voeren. En waarheen hij hen zendt, daar gaan ze heen, gewillig en gehoorzaam. En ze voeren de boodschap die de Heere hen heeft meegezonden, nauwgezet en stipt uit. Eén van die vele engelen die er staan voor de troon van God, zendt de Heere midden in de nacht naar deze wereld. En daardoor verschuift alle aandacht niet naar de herders. Vraagt het evangelie ook geen aandacht in de eerste plaats voor de engel, maar voor de Heere. Voor de Heere God. Zo moeten we de woorden die de engel gaat uitspreken ook beluisteren, gemeente. En als hij zegt ik, dan wijst hij niet met zijn vinger naar zijn borst. Ik, de engel van de Heere, de boodschapper van God, verkondig u. Want dan is het een boodschapper. Die als hij spreekt ik, naar boven wijst. Naar zijn meester. Hij is de mond van zijn meester. Hij geeft alleen maar de woorden door van zijn meester. Met eerbied gesproken, het is ook alleen maar een boodschappenjongen. Die juist nu, op dit meest belangrijke moment in de wereldgeschiedenis, juist hier in deze nacht, weg wil vallen achter de boodschapper, zijn meester en koning, en achter de boodschap die hij namens zijn meester en koning moet verkondigen. En zo moeten we die woorden horen. Ik met een hoofdletter. Ik verkondig u. God spreekt hier. Het is zijn boodschap. Het zijn zijn woorden. Het is ook zijn initiatief. Het is zijn beslissing om nu in de volheid van de tijd een van zijn engelen naar voren te roepen, de boodschap op te dragen en mee te geven, om met die boodschap ook midden in de nacht te verschijnen in de kring van deze herders ergens in de velden van Bethlehem. God zelf heeft dit moment bepaald. God zelf heeft de woorden en de boodschap geformuleerd. God zelf spreekt door de mond van deze engel. Het is dus ook de boodschap van God alleen. Die klinkt niet alleen daar en toen, gemeente. Eenmalig. ruim 2000 jaar geleden. Nee, die boodschap komt vanmorgen ook tot u. En tot jou. Voor ons en voor u ligt niet een geschiedenisboek opengeslagen. Wat verhaalt wat daar en toen gebeurd is? Nee, het is het evangelie. Stem van de levende God. Die vanmorgen op taal van andere plaats verspreid over deze wereld, maar vanmorgen hier in dit gebouw in Renswoude, met dezelfde kracht, met dezelfde bewogenheid, met dezelfde intentie, met dezelfde liefde zegt: ik, de Heere, verkondig u. Begrijpt u nou ook waarom ik de preek zo begon? Laten we van die herders niets meer maken dan wat er staat. Ze zijn gewoon aan het werk. En ze worden overvallen. Want dat betekent dat de prediking die vanmorgen klinkt op deze eerste kerstdag hier in 2024 in Renswoude, allereerst dus ook gericht is tot mensen die hier gewoon binnenkwamen. Die misschien vanmorgen wel tegen hun man of vrouw moesten zeggen: ik moet toch even schakelen. Drukke week, veel indrukken, misschien gisteren nog je werk aan het afronden. Vol van indrukken ben je binnengekomen, ben je gaan zitten. Maar ook gewone mensen, gemeente, gewone mensen, en daarmee bedoel ik kinderen van Adam. Net als u en ik. En laten we dan maar heel laag insteken. Het woord zegt daar niets over, dus er is er dus ook niets dat deze herders met gebed bij elkaar zaten, op psalmen zaten te zingen bij het vuur, met elkaar doorspraken over de belofte van het... Ze waren aan het werk. Dat betekent dat de prediking van vanmorgen in de eerste plaats ook gericht is tot hen die helemaal niet met gebed hier zijn gaan zitten. Je zit hier misschien om je ouders een plezier te doen. Je zit hier vanuit betrokkenheid op je familie. Je brengt vandaag de dagen door bij de familie. Maar als het erom gaat, heb je een boodschap aan het evangelie? Nou, eigenlijk niet. Dan komt tot jou en tot u allereerst deze boodschap. Ik, de Heere, verkondig u. Het laatste bij het eerste punt. Wat is verkondigen? Wel, dan moeten we terug naar de tekstgemeente. Kijk er maar even met me mee. Daar staat: zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij vreesden met grote vrees. En de engel zeide: vrees niet, want zie, ik. En ik lees het dus met een hoofdletter. Ik. Hij spreekt namens zijn meester. Namens de Heere. Een engel van de Heere. Ik verkondig u. God verkondigt. Grote blijdschap. Daarmee wil de Heere allereerst zeggen dat hij iets nieuws verkondigt. Iets wat tot dan toe nog niet heeft geklonken. Maar wat nu voor het eerst in de geschiedenis verkondigd mag worden. Namelijk een geboren zaligmaker. Het is de boodschap die ontspringt uit het hart van God zelf. Hij heeft dit gewild. En om dat duidelijk te maken dat het echt ook alleen maar de boodschap van de Heere is, klinkt die boodschap in omstandigheden die niet één op één samenvallen met de boodschap zelf. Staan geen mensen rijkhalsend uit te kijken naar de hemel, wachtend op de komst van de boodschapper namens de Heere. Nee, deze mensen zijn aan het werk. En juist dat, gemeente, die tegenstelling maakt de boodschapper en de verkondiging van dit evangelie des te scherper. Hier komt het dus echt ook alleen van de Heere vandaan. Hij verkondigt. Het is zijn boodschap. En als God die boodschap laat verkondigen, dan zit daar een heilige drang, dan zegt de Bijbel, dan zit er welbehagen achter. Dan zit er opzoekende zondaarsliefde achter. Dan is het dus ook een boodschap die gedragen wordt door de betrouwbaarheid van God. Dan staat die boodschap ook niet ter discussie, dan vraagt de Heer ook niet aan de herders, wat denken jullie daarvan? Nee, dan is God alleen aan het woord. Nou, zo komt vanmorgen de boodschap ook naar u en jou. De boodschap er ook vanmorgen. Domen is maar een loopjongen. Meer niet. Boodschapper valt weg. Maar de boodschap komt tot u en tot jou. En in die boodschap komt God zelf tot u en tot jou. En ga dan vanmorgen gewoon eens naast die herderen zitten. Die waren aan het werk. Ze hielden de nachtwacht. Dat betekent dat ze continu om zich heen zaten te kijken. Dreigt er geen gevaar? Wild gedierte? Dwalen er geen schapen af? Is het vuur wel hoog genoeg? We houden elkaar wakker midden in de nacht, want eentje kan zomaar indommelen. Ze keken om zich heen. Ze keken niet naar boven. Ze keken ook niet terug naar de verwachting van het Oude Testament. Ze werden in beslag genomen door hun dagelijkse beslommeringen. Hun werk, hun zorg, hun moeite waarmee dat werk gepaard gaat. Maar God ziet ze zitten. En hij stuurt zijn boodschapper. En tot hen richt God het woord. Waarom? Omdat God dat zo wil. Zo ziet de Heer jou vanmorgen zitten. En nu, onder het grote gebed, was je nog met je gedachten ergens anders. Toch? En als je ondernemer bent, en er zitten hier ondernemers, dan ben je tegen het einde van het jaar bezig met het balans opmaken, toch? Misschien vanmorgen al bezig geweest met het uitrekenen van de winst, de opbrengst. Even je agenda doorbladeren, de afspraken die nog afgerond moeten worden voordat het 31 december is. Maar God ziet je. En hij spreekt je aan. Ik verkondig u. Het is niet alleen een hemelse verkondiging, gemeente. Deze boodschapper komt vanuit de hemel. En neemt die boodschap mee vanuit de hemel. Het is ook hemelse ontferming. Kijk er met me mee. Het valt op wat er niet staat, vers 11. Namelijk dat u heden geboren is. En dan staat er niet, er is een jongetje geboren. En dat is toch het eerste wat wij vragen als de telefoon gaat. Je leeft mee met je zoon of dochter. Nou, er zijn op dit moment verschillende gezinnen in verwachting. En als dan naar de telefoon gaat, dan is het eerste wat je vraagt, gaat het goed? De tweede of de derde vraag is, wat is het geworden? Een meisje of een jongetje? De volgende vraag, hoe heet het? Dat zijn onze vragen. Maar God heeft een heel ander belang bij de geboorte van zijn zoon. Er staat allereerst, gemeente, vers 11, u is heden geboren, de zaligmaker. En daarmee bedoelt het evangelie in de eerste plaats, gaat het niet om de vraag wie hij is, hoe hij heet, wie zijn ouders zijn. Nee, voorop staat voor wie hij komt. Zaligmaker. Hij komt om zalig te maken. Zo kondigt God de komst van zijn Zoon aan in deze wereld. Waarmee het belang van zalig maken voorop komt te staan. Het doel waartoe God zijn Zoon heeft gezonden. Om zalig te maken. En opnieuw, gemeente, valt dan dat contrast, dat verschil op tussen de boodschap die de engel namens de Heere brengt, zaligmaker, en het publiek waaraan die boodschap is gericht. Ik zeg het nog een keer. Ze zijn gewoon aan het werk. Kijken om zich heen. Worden in beslag genomen door het gewone dagelijkse leven. En één keer verschijnt daar dat helle licht, de heerlijkheid van de Heer, omschijnt hen, zo beschrijft Lucas. En ze raken verbaasd, verward, verschrikt vanwege de majesteit en heiligheid van God. En in dat licht klinkt die stem vanuit de hemel, ik verkondig uw grote blijdschap, die al de volkeren wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Tot dit soort mensen is die, tot gewone mensen, kinderen van Adam, is deze boodschap gericht. Zaligmaker. Hij vraagt dus in die zaligmaker alle aandacht op. Voor de zaligmaker. Een zaligmaker. Wat is dat? Een zaligmaker. Wel, laten we de tekst van morgen maar gewoon op de volgen, gemeente. Dat is denk ik ook de kern van het kerstevangelie. Kijkt u maar even met me mee. Er staat, zie ik, verkondig uw grote blijdschap. Die al de volken wezen zal. Met al de volken mogen we het zo lezen. Voor allen volkeren die deze wereld telt. Geen één uitgezonderd. En voor elk volk. In het bijzonder. Deze zaligmaker slaat dus niemand over het oog. Deze zaligmaker komt niet om meteen al onderscheid te maken. Deze zaligmaker is er niet op uit om het ene volk voor te trekken ten koste van het andere volk. Deze zaligmaker kent geen aanneming des persoons. Deze zaligmaker is niet afhankelijk van de vraag of iemand wel of niet op hem zit te wachten. Nee, hij maakt zalig. En in dat zalig maken roept hij allereerst de verwachting, de behoefte, de verlegenheid om hem op in het hart. Of dat nu een Jood, een Chinees, een Nederlander, iemand uit Renswoude, Veenendaal of Ederveen of Scherpenzeel of Woudenberg is. In de ogen van deze zaligmaker zijn het allemaal mensen die God kwijt zijn. Beladen met schuld, geneigd tot het boze. En die zich heel graag laten meevoeren door de zorgvuldigheden van het gewone dagelijks leven. Zodat ze een goed excuus hebben om niet aan de zaligmaker en aan God te denken. Zo komt hij. Zonder enige verwachting te hebben van uw kant. Maar hij komt wel met alles wat wij nodig hebben. Om ook deze zaligmaker te leren kennen. De zaligmaker werkt niet alleen grensloos. Al de volk. De zaligmaker is al aan het werk. Kijkt u maar met me mee. Staat in onze tekst namelijk dat u geboren is. De zaligmaker. Het Nederlands verwijst hier het woordje de. In het Grieks staat er net iets anders en dat maakt wel verschil. Ik wil het even met u lezen. Namelijk dat u heden geboren is een zaligmaker. En juist daardoor valt alle nadruk op het woordje geboren. Dat maakt deze zaligmaker tot een unieke zaligmaker. Hij wordt niet tijdens zijn leven geroepen om zaligmaker te worden. Hij wordt niet geselecteerd vanwege belangrijke gaven die wij mensen in de loop van de tijd ontdekken in deze zaligmaker. Hij wordt niet op een bepaalde leeftijd geroepen om het ambt van zaligmaken op zich te nemen. Nee, in zijn geboorte, in zijn ontvangenis in de moederschoot van Maria. In de 9 maanden dat zij hem meedroeg in haar moederschoot, was hij al zaligmaker. Zijn werk is al begonnen. Voor zijn geboorte, toen de Heilige Geest Maria overschaduwde en in haar lichaam, het lichaam van de Zoon van God, schiep. Zijn werk is al begonnen. Het zaligmaken betekent allereerst dat God de wortel van onze schuld en zonde aangrijpt. De wortel van onze erfzonde. Waardoor u en ik geboren zijn met een boze aard, een verdorven bestaan. De neiging die we meegekregen hebben van onze ouders, om liever het kwade te doen dan het goede te omhelzen. Daar, op het punt waar het al misgaat, daar begint zijn zaligmakende werk. Zeg ik dat goed, gemeente? Nee, ik zeg het niet goed. Er ging toch nog iets aan vooraf. Namelijk dat hij opstond. De stilte van de eeuwigheid. Om zich aan te bieden. Als zaligmaker. Daar begint het. Het is zijn wil. Het is zijn liefde. Het is hem niet opgelegd. Hij wordt niet gedwongen. Het is zijn eigen keus. Het liefde tot zijn vader. Maar ook het liefde tot u. Tot jou. Tot de herders hier in de velden van Bethlehem. Zo wordt hij geboren. En daarmee blokkeert deze zaligmaker al meteen in de kiem de vraag of hij u, jou of mij wil zaligmaken. Want deze hemelse boodschapper zegt het met grote nadruk, kijkt u maar even met me mee, er staat in ons vers, geboren is, nee er staat, u is heden geboren. Voor u, zegt deze engel. Ik word er niet moe van, gemeente, om het vanmorgen nog een keer te benadrukken. Voor wie? Voor die herders die midden in de nacht gewoon aan het werk waren. Voor u is heden geboren, de zaligmaker. En als daar dat woord klinkt, voor u is heden geboren, dan zegt de Heere met dat woord heden, op dit moment, op welk moment? Op het moment waar God stap voor stap in de loop van de geschiedenis naartoe heeft gewerkt. Of zoals Paulus dat zegt, het moment van de volheid van de tijd, waarin met eerbied gesproken de spanning in de hemel steeds meer werd opgebouwd, totdat deze hemelse boodschapper het zijn krijgt, om te gaan verkondigen, een geboren zaligmaker voor u. In dat woord heden klinkt niet alleen het moment van daar en toen door, daar in die nacht in de velden van Bethlehem, de precieze plek weten we niet, ongetwijfeld zullen gidsen dat wel weten, aan te wijzen en zo toeristen weten te vermaken, maar dat is niet de bedoeling van het woord heden. Heden, zegt de zaligmaker later, is deze schrift in uw midden vervuld. Heden is in deze huizen zaligheid geschied. Heden, dat betekent het moment waarop God zichzelf openbaart. Waarin hij laat zien dat hij boven alles staat. En in zijn zoon onder de mensen is gekomen. En dat woord heden klinkt dus ook deze dag door. 25 december 2024. Heden wordt u verkondigd. Geboren zalig maken voor u. Voor jou. Voor wie dan ook. Al de volken. Ik ga dat niet meteen minimaliseren. Klein maken. Ja, maar dominee, er zijn uit. Ga je zo met het kerstevangelie om? En zijn uitverkoren. Al de volken toch? Al de volken. Voor u. Herders in het veld. Die de nachtwacht hield over de kudde. Ga daar niet iets van maken. Want het overschaduwt het woord zaligmaker. Je haalt hem dan naar beneden. Je kleineert hem. Je begrenst hem in zijn gewilligheid om zalig te maken. Je doet dan tekort aan het werk waar hij al lang mee begonnen is. Dat begin ligt, zo zagen we net, in de stilte van de eeuwigheid in de Raad des Vredes. 9 maanden geleden is hij begonnen met daadwerkelijk zalig maken. Toen de Zoon van God geschapen werd in een lichaam, ons lichaam, in de moederschoot van Maria. En ga jij hier bij de kribbe van Bethlehem dan zeggen, alleen voor de uitverkorenen? Zou je niet buigen? Is dat ook niet de plaats die deze boodschap juist ook wil bewerken? Dan maken we de stap naar het derde punt. Namelijk dat we in de eerste plaats breken onder die boodschap. Want dat gebeurt hier ook, gemeente. Kijkt u maar even met me mee. Als de herders daar zijn in de velden van Bethlehem en de engel des Heren, vers 9... bij hen staat, in hun midden staat, dan omschijnt de heerlijkheid van de Heer hen. Dan staat er, en zij vreesden met grote vrees. De reactie hebben we al een paar keer eerder gezien. Toen Zacharias opeens oog in oog stond met de engel Gabriel, vreesde hij en zei: Gabriel, vrees niet, Zacharias, uw gebed is verhoord. Toen de engel op klaarlichte dag stond voor Maria, die midden in het huisje aan het werk was, vreesde zij. En zei Gabriel tegen Maria: vrees niet, Maria. Maar hier staat er net iets anders. Ze vreesde met grote vrees. Waar worden ze bang van? Van de engel in de eerste plaats is dat wat hen doet huiveren. Nee, er staat de heerlijkheid van de Heere omschenen. De heerlijkheid van de Heere, gemeente, dat is een uitdrukking die we vaak in het Oude Testament tegenkomen. Dat is een manier van spreken om duidelijk te maken dat God zich in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid openbaart. En dan kan het 2 kanten opvallen. Of wanneer de Heer in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit openbaart, dan doet hij dat om zijn vijanden te verdelgen. Dan maakt hij daarin ook zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid kenbaar. En vaagt hij zijn tegenstanders voor zijn aangezicht weg. Of dat nu de heidenen waren die het opgenomen hadden tegen Israël. Of dat binnen het volk Israël het mensen waren die opstonden tegen God. Denk aan de geschiedenis in de woestijnreis. Wanneer de Heere meer dan eens de heerlijkheid van hem zich openbaart. Wanneer het volk in opstand komt en murmureert tegen God. Dan heeft dat direct gevolg, dodelijke gevolg. Maar als hier de heerlijkheid van de Heere hen omschijnt, je mag het ook zo lezen, hen omhelst, dan klinkt in de omhelzing van de heerlijkheid van de Heere de woorden: vrees niet, Want ik verkondig u grote blijdschap. Opeens heel anders. Maar daar begint wel het persoonlijk leren kennen van deze zaligmaker mee. En het omhelzen door de belofte van het evangelie, waarin God in zijn gewilligheid tot u en jou komt. En dat doet de Heer vanmorgen. Ik verkondig u grote blijdschap. Wil de Heer in die omhelzende gebaren jou en mij klein maken voor hem. En dat doet de Heer vanmorgen door zijn opzoekende zondaarsliefde samen te laten vallen met zijn heiligheid en majesteit, zodat u en ik, als dat woord met kracht ook in ons hart wordt toegepast, aan de ene kant beleven: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Wie ben ik dat u het woord vanmorgen tot mij richt? Vanmorgen kwam ik hier nog binnen in het podium zonder maar één seconde aan u te denken. En ik zeg dat niet vanuit de hoogte, gemeente. Ik herken het. Er kan vanmorgen zomaar wat gebeurd zijn in je gezin. Dat gebeurt bij ons ook wel eens. Kom je hier binnen, ga je plaatsnemen in je stoel en dan kom je even op adem. Maar dan komt God vanmorgen tot je. En in het evangelie omschijnt hij. En ieder die het woord van God hoort. En dat wil je breken, klein maken voor hem. Mag ik je eens vragen vanmorgen? Voel je nou van binnen ook een stukje onwil? Herken jij nu wat de Bijbel bedoelt met: er is niemand die God zoekt? En kijk nou dan eens naar de tekst. Daar staat: ik verkondig u een geboren zalig maken. Er staat niet: ik verkondig u een zalig maken die zich afvraagt of u wel of niet zalig wil worden. En er staat: een geboren zalig maken. Met dit doel wilde hij komen. Om u en mij, die van nature, maar zeker onder de prediking van het evangelie, erachter komen dat wij niet zalig gemaakt willen worden, vanaf de moederschoot tot het graf, zalig te maken. Hij is u en mij dus al een stap voor. Voordat de boodschap klinkt, is hij al gekomen. Voordat het zaligmakend werk van Christus persoonlijk begint in uw en mijn leven, was hij al aan het werk. Een geboren zaligmaker. En als dat woord zo valt, gemeente, en ook in de kring van de herders, het laatste vanmorgen, dan letten we ook even op de reactie van deze herders. Kijkt u maar met mij mee. Er staat: en de engel zeide tot hen: vrees niet, want we verkondigen u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden is geboren de zaligmaker. Wat doelt die engel nu op als hij spreekt over blijdschap? Is dat de blijdschap die in het verschiet ligt voor deze herders? Wanneer ze zometeen tegen elkaar zeggen: kom, te laat ons dan heen gaan naar Bethlehem om te zien het woord dat de Heere ons heeft verkondigd. En als ze daar dan aankomen en over die kribbe buigen, is het dan voor het eerst dat die blijdschap waar de engel over spreekt hun hart en leven als het ware overgolft en meevoert? Nee, de engel spreekt over blijdschap omdat de heerlijkheid van de Heere hen omschijnt. Ze blijven leven. Daar ligt het moment van blijdschap. Dat God in Christus tot mensen komt. En aan hen verkondigt: ik verkondig u grote blijdschap. In de prediking van deze engel neemt God in de boodschap de blijdschap die op dit moment de hemel vervult mee naar beneden. Ligt die open in deze nacht, zodat herders die door de verpletterende indruk van de heerlijkheid van de Heere tegen de grond worden geslagen, opgevangen worden door de blijdschap in God. Ik hoop dat je herkent wat ik nu bedoel. Want is dat ook niet de ondervinding wanneer het evangelie voor het eerst met kracht in je hart wordt toegepast? Dan slaat het wortels tegen de grond. Het verbreekt, het verbrijzelt, het vernedert en het verootmoedigt. Maar in die verbrijzeling, in die verootmoediging, in die vernedering ligt zoveel hemelse vreugde, gemeente. Omdat ik mag ondervinden dat dit nu ontfermende liefde is. Geen goedkope liefde, geen aangepraatte liefde, maar ontfermende liefde in de beweging die God maakt, waarmee hij mij klein maakt, raapt hij mij tegelijkertijd op en legt me bij de kribbe in Bethlehem neer. Dat is blijdschap. En daarom gaan die herders met blijdschap naar Bethlehem. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, u bracht ons in deze morgen samen rondom Lucas 2. Waarin we gewone mensen hebben ontmoet. Die net als wij gewoon leven. Gewoon ons werk doen. Gewoon staan in het leven. En als u niet ingrijpt, ongemerkt verloren gaan. U moet zelf ingrijpen, Heere. Anders laat ons lijden door het gewone alledaagse leven dat ons opslokt, meeneemt. En voordat we er erg in hebben, ons brengt op de drempel van de eeuwigheid. Maar we bidden tegelijkertijd, maak ons zalig zoals u ons ziet. Niet alleen als gewone mens, maar als verloren Adamskinderen. En geef dat zo uw woord ook in deze morgen met kracht door uw geest in ons hart wordt toegepast. Dat het wonder ook gebeurt in ons leven, dat de heerlijkheid van u, o drie enige God, ons omhelst. Ons verbreekt, ons verbrijzelt en tegelijkertijd ons opvangt en draagt. Verheerlijk zo het werk van uw Zoon. En geef dat de komst van Christus in deze wereld niet voor ons te vergeefs is geweest. Wees met ons ook in deze dag die voor ons ligt. Schenk uw zegen, ook met het oog op deze middag. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. De slotpsalm is psalm 68 vers 2. 68 vers 2. Ontvang met een biddetart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.